Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 26 en daarvan de versen 6 en 8. 26 vers 6, ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. En vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Lezen de schriften uit het boek Numeri 22 vanaf vers 36 tot en met het tiende vers van het volgende hoofdstuk. De schriftlezing is dus uit Numeri 22 vanaf vers 36 tot en met Numeri 23 vers 10. Als Balak hoorde dat Biljam kwam, zo ging hij uit hem tegemoet tot de stad der Moabieten, welke aan de landpalen van de Arnon ligt, die aan het uiterste der landpalen is. En Balak zeide tot Biljam, heb ik niet ernstiglijk tot u gezonden om u te roepen? Waarom zijt gij niet tot mij gekomen? Kan ik u niet terecht vereren? Toen zeide Biljam tot Balak, zie, ik ben tot u gekomen. Zal ik nu enigszins iets kunnen spreken? Het woord het welk God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken. En Biljam ging met Balak en zij kwamen te Kirjat Huzot. Toen slachtte Balak runderen en schapen en hij zond aan Biljam en aan de vorsten die bij hem waren. En het geschiedde des morgens dat Balak Biljam nam en voerde hem op de hoogte van Baal, dat hij vandaar zag het uiterste des volks. Toen zeide Biljam tot Balak, bouw mij hier 7 altaren en bereid mij hier 7 varren en 7 rammen. Balak nu deed gelijk als Biljam gesproken had en Balak en Biljam offerden een var en een ram op elk altaar. En toen zeide Biljam tot Balak, blijf staan bij uw brandoffer en ik zal heen gaan. Misschien zal de Heere mij tegemoet komen en hetgeen hij wijzen zal, dat zal ik u bekend maken. Toen ging hij op de hoogte. Als God Biljam ontmoet was, zo zeide hij tot hem, 7 altaren heb ik toegericht en heb een var en een ram op elk altaar geofferd. En toen legde de Heere het woord in de mond van Biljam en zeide, keer weder tot Balak en spreek aldus. Als hij nu tot hem wederkeerde, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer, hij en al de vorsten der Moabieten. En toen hief hij zijn spreuk op en zeide, uit Syrië heeft mij Balak de koning der Moabieten laten halen en het gebergte tegen het oosten, zeggende, kom, vervloek mij Jacob en kom, scheld Israël. Wat zal ik vloeken die God niet vloekt? En wat zal ik schelden waar de Heere niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jacob tellen, en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterve de dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan een iegelijk in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor vanavond is opnieuw uit dat gedeelte in Numeri waar ons over Biljam gesproken wordt. Onze tekst is nu uit Numeri 23 en daarvan het laatste gedeelte van vers 3, vers 4 en het eerste van vers 5. Numeri 23, vers 3, het laatste deel, vers 4 en het begin van vers 5. Toen ging hij op de hoogte. Als God Biljam ontmoet was, zo zeide hij tot hem, 7 altaren heb ik toegericht en ik heb een var en een ram op elk altaar geofferd. Toen legde de Heere het woord in de mond van Biljam. We willen samen eerst de zegen des Heeren bidden over de bediening van zijn woord en we willen in onze gebeden voorbeden doen voor zuster Valerius die in het ziekenhuis is opgenomen in de afgelopen week en die deze week moet worden geopereerd. Heren, het is in uw goedheid dat wij aan de avond van deze dag nog weer samen in uw huis mogen verschijnen en samen ook met elkaar mogen naderen voor uw heilig aangezicht. Ja, gij zijt het, Heren, die in uw goedheid ons allen gespaard hebt en die ons de gelegenheid geeft om in deze samenkomst der gemeente bijeen te zijn, rondom uw woord. Wij bidden u, Heere, dat gij ons geven wilt een dankbaar hart, een erkentelijk hart, een hart dat u ook inderdaad erkennen mag voor al uw weldaden, maar bovendien ook een hart dat naar u uitgaat, een heilbegeerig hart. Vanavond mogen wij weer horen naar het evangelie, zoals we dat beschreven vinden ook in de woorden van onze tekst. Het evangelie dat ons wijst op datgene wat nodig is, maar wat gij ook mogelijk maakt en wat gij geven wilt aan zondaren. Heren, wij worden in uw woord eraan herinnerd dat er dingen zijn die wij niet kunnen missen. We worden er in uw woord ook op gewezen dat er vele dingen zijn die we wel moeten missen. Uw woord wijst er ons op, Heren, dat gij alleen maar een behagen kunt nemen in de waarachtige dienst des Heren. Maar uw woord zegt ons ook dat er veel is wat voor godsdienst doorgaat, wat toch voor u niet bestaan kan. En wat ons ook niet verder brengt. Wat ons geen vruchten oplevert en wat ons niet redden, niet zaligen kan. Heren, doe ons ook aan de hand van datgene wat u ons vanavond in uw woord over deze dingen zegt, onderscheiden. En geef dat het onze begeerte mag zijn voor het eerst of opnieuw dat ons werk toch in waarheid mag zijn. Dat is altijd nodig, maar dat is toch zeker ook in een week van voorbereiding nodig, Heren. Dat het er ons dan inderdaad ook om te doen mag zijn om u in waarheid te mogen kennen. En om u in waarheid te mogen dienen. En niet zoals Bileam die aan de vormen genoeg had. Heren, wij bidden u om het verlichtend werk van uw geest. Om de openbaring van uw genade aan ons hart. Om de kennis van u en van uw wegen. Laat oprechtheid en vroomheid ons behoeden. En wilt gij in genade op een ieder van ons neerzien. U kent ons, Heren, beter dan dat wij elkaar kennen. En u kent ook onze noden. Ach, wat zouden wij onze noden en elkaars noden kennen. Maar gij weet tot in het diepst van ons hart wie we zijn en wat onze noden zijn. Geef ons overeenkomstig onze noden en bedien ons uit uw volheid. Heren, wij bidden, Heren, dat gij gedenken wilt aan hen die u niet kennen en die in een weg gaan die van u afwijkt. Want dat doen we als we u niet kennen, Heren. Als we u niet kennen, u niet tot ons deel hebben en u nooit hebben ontmoet, ach, op welke weg wandelen we dan? Gij zegt dat op de weg die naar het verderf voert. En we gaan maar door op die weg. Wij bidden, Heren, of gij zulken stil wilt houden. En of u het hen onmogelijk wilt maken om nog verder te gaan op die weg die hen naar het verderf brengt. Laten we het zien. Waar dat op uitloopt. Laten we zien, Heren, dat er buiten u geen leven is. Ook al denken we van wel en dat er buiten u geen waarachtige bevrediging en geen vervulling is. Ook al menen we dat dat zeer wel mogelijk is. Maar ontdek er ons aan, Heren, dat de mens als het erop aankomt slechts één ding nodig heeft. En laat het dat ene zijn wat wij gaan zoeken. Open onze ogen, o God, dat we er erg in mogen hebben, dat het leven buiten u één grote teleurstelling is en dat het er ook op uitloopt, op verderf, op ondergang, op eeuwige verwoesting en op eeuwige wroeging ook. Doe ons zien dat gij daar tegenover stelt het waarachtige leven en de vrede en de vreugde van de gemeenschap met u. En dat u dat om niet wil schenken aan onwaardigen. O Heere, maak deze dingen begeerlijk voor ons. Geef dat van die zaken een aantrekkingskracht mag uitgaan op het hart. En dat het de begeerte mag zijn voor het eerst of bij vernieuwing om die dingen na te jagen en die te zoeken en daarin vrede en vreugde te vinden. Heere, wij bidden u dat gij uw zegen wilt geven aan de verkondiging van uw woord, zodat ook uw volk mag worden onderwezen. Dat uw volk mag leren zien, Heere, de rijkdom van uw genade zoals gij die openbaart. De rijkdom van de ware dienst des Heren. Dat we mogen zien, Heren, wat gij geven wilt aan hen wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Schenk ons zo wat we nodig hebben. Denk aan ons, Heren, ook bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. Als deze ouders hun kind in uw huis mogen brengen en er straks mee mogen staan bij het doopvont, en als aan het voorhoofd van dit hun kind uw heilig verbond mag worden betekend en verzegeld, laat het voor deze ouders een rijke uren mogen zijn waarin ze biddend mogen opzien tot u, en waarin het hun begeerte mag zijn voor hun kind en voor zichzelf om u de Heere te mogen kennen en dienen. Maar wilt gij ook door middel van de bediening van dit sacrament in de gemeente spreken? Uiteindelijk is het ook voor ons allen een boodschap, Heere. Gij daalt neer. Gij komt tot zondige kinderen van Adams nageslacht. Gij komt tot het verlorene en gij zoekt het. En gij bevestigt uw verbond van kind tot kind. Ja, gij wilt het ook tot kinderen zeggen en in het kinderleven het reeds openbaren dat gij genadig zijt. Heere, laat zo de bediening van het sacrament ook vruchten mogen dragen in ons midden. Gedenk gij aan alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij uw rijk doen komen en uw naam verheerlijken. Zo bidden wij u ook, Heere, voor degenen die hier niet kunnen zijn. En dan denken we in de eerste plaats met name aan onze zieken. Onze zieken thuis of ook wel in het ziekenhuis. En onder hen in bijzondere zin ook aan die zuster die daar deze week werd opgenomen en die in de week die begon zal moeten worden geopereerd. Heere, u weet wat zij daarbij nodig heeft. Laat haar oog op u de Heere geslagen zijn en wil haar dan ook niet beschamen. Zij is afhankelijk van uw hulp en van uw genade. Ze heeft voor haar lichaam nodig, Heere, dat u aan haar denkt, en daarbij heeft ook haar ziel uw aandacht nodig van ogenblik tot ogenblik. En al kan ze voor zichzelf en voor haar gezondheid en ook voor haar geestelijke welstand zelf niets doen, Heere, geef dat ze het dan wel ondervinden mag. De Heere denkt aan mij. Hij is mijn hulp en mijn bevrijder. Opdat dat ook in haar leven uit mag lopen op het gebed. O mijn God, vertoef niet. Schenk haar zo alles wat ze nodig heeft. En geef dat de uitkomst van deze weg voor haar en de haren tot rijke zegen mag zijn. Denk aan alle die beproefd worden, Heere, die een weg van moeite en zorg meemaken. En o, wij bidden, Heere, dat gij het wel wilt maken. En dat gij ook de beproevingen en de tegenheden nog wilt heiligen aan het hart. Wees met onze ouden. Heere, het is niet altijd gemakkelijk en eenvoudig om oud te worden. Want dat brengt met zich mee zwakheid, verval van krachten. Dat brengt met zich mee dat we niet meer kunnen zoals we vroeger konden en dat we niet meer gaan kunnen waar we vroeger konden gaan. Dat brengt met zich mee daardoor ook vereenzaming, alleen worden. O Heere, geef dat juist ook in de avond van het leven het dan mag worden ondervonden dat u nabij zijt. En zegen gij zo al diegenen die aan de avond van het leven gekomen zijn. Laat uw licht in hun leven schijnen en wilt gij hen voorbereiden op de laatste reis die ze straks moeten gaan maken. Opdat zij het mogen leren, ook in de avondstond van het leven, om op u te hopen, ja, op u alleen. Gedenk gij ons zo, Heere, naar de rijkdom uw barmhartigheid. En dan nog weer moeten wij het belijden, net als in dit morgenuur en net als altijd, dat er in ons geen goed woont. En dat u om onzentwil ons ook nooit kunt gedenken. Maar gedenk ons nochtans, en dat om het volbrachte werk van uw Zoon, om het werk van de Heere Jezus Christus. In hem hebt gij immers een welbehagen, en in zijn werk hebt u welgevallen genomen. Gedenk ons dan om hem en om zijn volbrachte arbeid, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik ga u eerst het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, waardoor de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, omdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost, verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Broeder en zuster van de hel, het is door de goedheid van de Heere dat een aantal weken geleden uw gezin is uitgebreid met dit kind dat vanavond het sacrament van de heilige doop mag ontvangen. U bent er blij mee geweest, uw familie is er blij mee geweest en dankbaar voor het feit dat de Heere dit kind aan uw zorgen heeft willen toevertrouwen en dat hij het wel geschapen heeft. En toch, als we het formulier lezen en als wij Gods woord lezen op grond waarvan dat formulier ook is gebaseerd, dan moeten wij toch zeggen dat er bij de geboorte van elk kind en dus ook bij de geboorte van uw kind nog wel wat meer te zeggen is dan alleen maar dat er reden is tot dankbaarheid en blijdschap. Want het woord van de Heere leert het ons en het formulier spreekt dat na, dat elk kind in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren is. En dat maakt het toch weer heel anders nog dan alleen maar blijdschap en dankbaarheid en vreugde over het feit dat er een kind geboren is. Dat kind moet ook weer sterven. En dat beseffen we natuurlijk niet altijd en dat dringt ook vaak niet tot ons door, maar het is wel waar, dat kind moet ook weer sterven. formulier heeft er ook van gezegd, dat kind moet ook een keer voor de rechterstoel staan. Dat moet God ontmoeten. En hoe kan dat nou? In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren en dan God ontmoeten. Het kind dat is binnengekomen in een leven vol ellende, vol gebrek, vol moeite. In een leven van zonde. Het is geboren in een wereld die in het boze ligt. Het moet leven in een wereld vol vijandige invloeden, vol verderfelijke invloeden. Het staat bloot aan duizenden gevaren waar u als ouders dat kind ook niet tegen kunt beschermen en waar geen enkele ouders een kind afdoende tegen kan beveiligen. En als je zo over de werkelijkheid nadenkt en dan vooral aan het eind sterven, de rechterstoel, God ontmoeten. Hoe moet het dan? Dat is een vraag waar je als ouders wel eens mee mag zitten. Dat is een vraag waar je als ouders ook mee moet zitten. Waar je mee werkzaam moet zijn. En zal het wel zijn met je kind, dan moet het wel zijn tussen God en dat kind. En u kunt u veel doen voor uw kind, maar dat kunt u niet. U kunt het nooit voor uw kind in orde maken bij God. En wat komt de Heer nu zeggen door middel van de doop? Dat wat u niet kunt, hij wel kan. En dat hij het ook wil. Dat hij gewillig is om in het leven van kinderen, in het leven van mensen, jongeren, ouderen, dat te doen wat beslist noodzakelijk is en wat geen mens zelf kan. Namelijk die verhouding herstellen, die breuk helen, die zonde vergeven, afwassen. Hij, God, in wiens naam uw kind vanavond gedoopt mag worden. Hij die de schepper van het leven van uw kind is. Hij is ook de gewillige om de zaligmaker van dat kind te zijn. Ga met deze wetenschap veel tot de troon der genade. En smeek de Heer dat hij dat doen wil wat uw kind zo nodig heeft. Smeek hem en blijf hem vragen voor uw kind nu, dit pasgeboren kind en de anderen. En voor uzelf. Dat de Heere deel wil geven aan die gerechtigheid van Christus, aan dat bloed van Christus waar het water van de doop heen wijst. En geef God geen rust voordat hij die belofte vervuld heeft. Gemeente, we zingen na de bediening van de heilige doop het vijfde vers van Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken.
Adriana Maria, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij eindigen deze doopsbediening nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enig geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook, door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit gedoopte kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die Gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen uit Psalm 25 het eerste en het laatste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot U op en hoed mijn ziel en red ze uit noden. 25, 1 en 10. Gemeente, ook vanavond vervolgen wij onze studie in het woord van God. In dat gedeelte dat ons spreekt over Biliam en Gods bemoeienissen met Biliam. Tot driemaal toe heeft deze man al een godsontmoeting gehad en vanavond lezen we van de vierde. En tot nog toe is er geen één zaligmakend geweest. Dat kan dus ook dat iemand in zijn leven meerdere keren de Heere ontmoet en de Heere tot hem spreekt. En zoals we het vanavond horen, zijn woorden zelfs in zijn mond legt en dat iemand dan toch persoonlijk buiten de genade staat en blijft staan. De derde keer dat God hem ontmoette was via de engel des Heeren toen hij op weg was uit Petor naar Moab. Die engel bedreigde hem, de ezelin werd door de Heeren gebruikt om zijn leven te redden. En tenslotte gaan zijn ogen open en ziet hij die engel en het zwaard in de hand van die engel. En hoort hij het woord van God waarin God spreekt over zijn grimmigheid, zijn toorn, zijn verontwaardiging over de motieven in Biliams hart. God heeft gezien in zijn hart en hij heeft de verdorvenheid van dat hart ontdekt. En de Heere waarschuwt hem. Als Biliam dan terug wil gaan, dan zegt God, nee, ga nu maar verder. Maar alleen datgene wat ik u gebied, zult gij spreken. En zo gaat Biliam dan verder op weg naar Moab. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 22 vertelt ons dat Balak hoort dat Biliam onderweg is, dat hij hem tegemoet reist tot aan de grens van zijn rijk en daar ontmoeten ze elkaar. Balak kan het niet nalaten om toch nog eens even tegen Biliam te zeggen of aan Biliam te vragen waarom hij niet eerder gekomen is. Het was toch ernstig genoeg, nietwaar, de boodschap die Balak aan Biliam liet overbrengen. Bovendien, Balak was toch zeker ook wel in staat om Biliam naar behoren te belonen. Biliam antwoordt door eigenlijk alleen maar te zeggen, nou ik ben nu gekomen. Met andere woorden, laten we daar verder dan ook maar niet over praten. Hij snijdt elke verdere discussie over dat onderwerp waarom hij de eerste keer niet kwam en nu dan wel kwam af door te zeggen ik ben gekomen. Maar dan voegt hij er heel flink, zouden wij zeggen, aan toe dat alleen datgene wat God hem zal voorzeggen, hij mag nazeggen. Het woord het welk God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken. Dat is heel flink. En toch ook weer helemaal niet flink. Want weer laat Biliam iets weg. Als deze man aan zichzelf overgelaten is, dan doet hij altijd van het woord van God wat af. Onthoud dat maar. Want straks zullen we zien dat hij dat ook niet meer kan. Dan maakt God hem dat ook nog onmogelijk. Maar nu al verschillende keren, eerst tegen dat eerste gezantschap en daarna tegen dat tweede gezantschap en nu tegen Balak zelf. Hij doet van het woord van God iets af. En dan denken we aan dat woord wat er helemaal aan het eind in de Bijbel staat, in het laatste hoofdstuk van het Openbaringenboek. Wie van de woorden van de profetie van dit boek iets zal afdoen, ik zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad. Dat gebeurt er als we van het woord van God iets afdoen. En dat doet Biliam hier ook weer. Hij zegt heel flink tegen Balak dat hij alleen datgene zeggen zal wat God hem in zijn mond zal leggen. Maar hij had er nu al best aan toe kunnen voegen dat God het hem onmogelijk zou maken om Israël te vervloeken. En dat als Balak dat nog verwacht, ze beter van alle pogingen ze kunnen afzien, want dat zal toch nooit gebeuren. Hij had nu aan Balak al moeten duidelijk maken dat het nutteloos is om toch nog te proberen God zover te krijgen dat Biliam toestemming krijgt om Israël te vervloeken. Maar daar heeft hij het niet over. Dat laat hij weg. Daar hoort niks van. Hoopt Biliam dan toch nog in stilte op een mogelijkheid om God te kunnen overhalen? Kennelijk wel. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want er was nooit bekering bij Biliam geweest. Hij zei wel, ik heb gezondigd, maar dat was geen uiting van een verbroken hart en een verslagen geest. En als er geen bekering is, ach, dan kan een mens wel eens een keer schrikken, maar die schrik, daar kom je wel weer overheen. Als het hart onveranderd blijft, dan gaat het leven ook verder in dezelfde richting. Balak spreekt er dan verder niet meer over. Hij ontvangt Biliam en hij doet dat vorstelijk. Er worden dieren geslacht, er wordt een maaltijd aangericht. Want nou ja, Balak weet heel goed dat Biliam toch een te vereren gast is. En er hangt ook heel wat van datgene wat Biliam gaat zeggen af. En nu probeert hij alles om deze waarzegger dan maar gunstig te stemmen. De volgende dag brengt Balak hem op de hoogte van Baal. En van daaruit kan Biliam naar beneden in de vlakke velden van Moab zien waar het volk Israël gelegerd is. Hij kan het volk zien liggen. En dat is belangrijk voor een ziener, dat hij ook werkelijk wat ziet. Want zo kan hij, ziende op dat legerkamp van Israël, inspiratie ontvangen. En dan kan hij te weten komen wat hij zeggen moet. En dan gaat het ceremonieel beginnen. Dan komt de godsdienstige kant van de zaak. Dan worden er altaren gebouwd. Nou, daar is niks op tegen. Dan worden er offers gebracht. 7 altaren en op elk altaar 2 offers, een var en een ram, 14 dus in totaal. Maar de manier waarop de offers gebracht worden, is heidens. Dat gaat vanuit het heidense beginsel wat je alom bij de heidenen zag en ziet. Dan geeft men wat aan God, in de hoop dat God ook weer wat terug zal geven. God krijgt veel offers van Balak en Biliam, 14. Want ze hebben ook veel van hem te vragen. En door middel van die gaven proberen ze God te bewegen tot geven. Als dat gebeurd is, is Biliam nog niet tevreden. Hij, de waarzegger, hij moet ook nog iets anders doen. En daartoe gaat hij in eenzaamheid, in afzondering. Hij gaat op de hoogte, op een kale rotspunt. En daar gaat niemand met hem mee, hij wil daar alleen zijn. Daar gaat hij zijn toevlucht nemen tot bezweringen, of zoals het eerste vers van het volgende hoofdstuk zegt, tot toverijen. En tot allerlei heidense gebruiken waar hij heil van verwacht. Ik weet niet wat, misschien dat hij in gedachten een bepaald stuk van de hemel aftekende, afgrensde en dan bleef kijken en zag van welke kant en hoeveel vogels er door dat stuk heen vlogen, om daar dan zijn conclusies uit te trekken. En zo waren er heel wat meer van die heidense gebruiken waar Biliam dan inderdaad zijn toevlucht toeneemt. Het is dus godsdienst en het is ook bijgeloof. En niet om de manier waarop Biliam hier handelt, maar toch, God komt. Niet omdat hij op een bepaalde manier de offers brengt naar de eis van Gods heiligdom. Of niet omdat Biliam gebruik maakt van door de Heere ingezette middelen. Nee, nee, dat doet hij juist niet. Maar toch, vrijmachtig komt God. En hij legt de woorden in Biliams mond. En dan dit keer zodanig dat Biliam er nu helemaal niet van af kan wijken. En dat hij het straks tegenover Balak en de andere vorsten van Moab moet weergeven zoals God het hem letterlijk in de mond gelegd heeft. Wel, zover voor vanavond de geschiedenis. Wat zien wij in dit gedeelte van de geschiedenissen van Biliam? Ik geloof dat we vanavond de boodschap van het woord van God zo samen kunnen vatten. We zien hier mensen bezig op godsdienstig terrein. En ongetwijfeld, dat is iets van de godsdienst, nietwaar? Offers brengen, altaren bouwen. Het is ook iets van de godsdienst. Als een mens zich in de eenzaamheid terugtrekt om daar God te ontmoeten. De vormen zijn er. Maar we zien ondertussen tegelijkertijd dat er een bepaalde godsdienst is die een gruwel in Gods ogen is. Want zoals het hier gedaan wordt, heeft God het niet bedoeld. Wat wij dus uit de woorden van onze tekst in de eerste plaats zullen leren, dat is hoe onze godsdienst kan ontaarden. En hoe we kunnen vervallen in een vormendienst, waarin al de heilige verrichtingen, alles wat van oorsprong heilig is en heilig bedoeld is, niet meer is dan een gruwel voor de Heer. Om dan bij wijze van contrast in het licht van andere gedeelten van de schrift te leren hoe het wel moet. Ik let met u dan eerst nog even over op die offers. Bileam en Balak samen brengen dus 2 keer 7 offers. En ik weet niet of ze dat bewust gedaan hebben, maar in ieder geval doen ze het wel in verschillende opzichten zoals men dat in Israël deed. Niet waar? 7 altaren. Nou, 7 is een getal dat onder Israël ook voorkomt. 7 is een getal dat in de offerwetgeving ook voorkomt. De Heere had het zelf wel eens voorgeschreven aan Israël, dat zij bij bepaalde gelegenheden 7 offers of een bepaald veelvoud van 7 offers moesten brengen. Ik weet niet of ze dat hier nadoen, omdat het offers zijn aan de God van Israël. Het kan nog best zijn dat ze Israëls offerdienst hier imiteren, nadoen. Maar hoe dat ook zij, dat brengen van offers is een goede zaak. Uiteindelijk gaat het brengen van een offer nog terug op Gods openbaring. En God heeft ingezet dat dat zo zijn wil is. Heel duidelijk bij Israël, maar ook al voor zijn offerwetgeving aan Israël. We zien het al in het eerste Bijbelboek. We zien het al in het huisgezin van Adam en Eva. Ongetwijfeld naar goddelijk voorbeeld, naar goddelijk onderwijs heeft Adam ook Abel en Kain onderwijs gegeven in het brengen van offers. Want van die eerste kinderen van Adam en Eva lezen wij dat ze offers brachten aan de Heere. En inderdaad, zo heeft God het gewild. Zeker onder de oude bedeling heeft God het zo gewild. Langs de weg van het offer mag een zondaar gemeenschap zoeken met God. En langs de weg van het offer wil God gemeenschap oefenen met een mens. Langs het altaar is er contact tussen hemel en aarde, tussen God en de zondaar. En dat heeft allemaal te maken met wat er in de volheid des tijds gaat komen, namelijk als Christus Jezus, als het Lam God zichzelf gaat offeren op het altaar van het kruis van Golgotha. Maar als dan offeren een inzetting des Heren is en een genadig middel waarlangs de zondaar iets van de gunst van de Heere mag ondervinden, dan moet dat wel in de rechte gezindheid gebeuren. Dan moet de mens niet gaan denken dat elk offer goed is en elk altaar goed is, en dat het er niet op aankomt hoe de gezindheid van het hart is. Nee, laten we ons niet laten verleiden door de gedachte dat God tevreden is met de vorm. Dat is het kwalijke hier bij Bileam, en echt niet alleen bij Bileam. Ik wees u al op Abel en Kain, maar daar vind je het ook al terug. Daar is duidelijk dat onderscheid tussen de een en de ander, en de schrift vestigt er onze aandacht op. Als er staat dat de Heere het offer van Abel aanzag. Hij is de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. En waar zat dat in? Waar zat dat dan in? Men heeft gemeend dat het verschil tussen Abel en Kains offer was dat Abel iets van de kudde bracht en dat Kain iets bracht van het veld. En zo zegt men, dan zie je wel, de Heere vraagt alleen maar een offer van de kudde en dat is hem aangenaam, terwijl een offer van het veld, wat graan en wat andere veldgewassen, dat die offers de Heere niet aangenaam zijn. Dat klopt niet met de rest van Gods openbaring, want hij geeft in Israël voorschriften zowel over bloedige als onbloedige offers. Nee, het zit niet in het uiterlijk. Het zit niet in datgene wat er op het altaar neergelegd wordt, maar het onderscheid zit in het hart van diegenen die iets op het altaar neerleggen. En als Abel het offer brengt, of dat nu een schaap is of iets anders, dan doet hij dat met zijn hart. En dat ziet God aan. En dat hart van Abel is op dat moment recht voor God. En daarom neemt hij Abel en zijn offer aan. Maar het hart van Kain, dat is niet recht. Dat is voor God niet recht. Daar zit van alles en nog wat in, maar er is geen ruimte in voor de Heere. Wat Kain doet, dat is naar het uiterlijk geoordeeld allemaal in orde. Dat maakt in wezen geen verschil. Of hij daar graan of druiven of andere gewassen op het altaar brengt en zo de Heere aanbiedt. Of dat hij een schaap of een bok zou nemen. Maar het probleem is een hartprobleem. En daarom keurt God hem af. En daarom keurt God ook zijn offer af. Dat deugt niet omdat Kain niet deugt. En het hart van Kain is een hart waarin voor God en voor de dienst des Heren ten diepste geen plaats is. Nou, en wat je bij Kain ziet, dat zie je hier bij Balak en bij Biljam ook. De vorm is hier ook wel intact. Er is ten aanzien van dat brengen van offers geen sprake van allerlei heidense bijgelovige praktijken. Er wordt een altaar gebouwd, er worden offers geslacht, dieren geslacht en die worden op het altaar gelegd en die worden geofferd. Daar is niks mee verkeerd. De vorm is in orde. De vorm is zelfs Joods. Zeven. Maar de gezindheid van het hart deugt niet. Er is geen enkel besef bij Balak en bij Biljam dat het in het offer in de eerste plaats moet gaan om de herstelling van de gemeenschap met God en de ondervinding van de gemeenschap met God. Het gaat hen er alleen maar om God wat te geven in de hoop dat hij wat teruggeeft. Handel, ruilhandel. Maar dan geldt van dat offer wat er in Spreuken 21 vers 27 staat, het offer van de goddeloze is een gruwel. Ja, het offer van de goddeloze, niet zijn zonden, dat ook natuurlijk. Zijn hoererijen en zijn dieverijen en zijn andere gruwelstukken, dat is allemaal gruwel voor de Heere. Maar als iemand een goddeloze is, dat wil zeggen als iemand zonder de Heere leeft, als er in zijn hart geen plaats is voor de Heere, dan is ook zijn offeren voor God een gruwel. Ook zijn bidden, ook al zijn andere godsdienstige verrichtingen. Dat hangt van je hart af. Van de gesteldheid van je hart. Ondertussen is Biljam er toch nogal trots op dat hij dat offer brengt. Want als hij zijn mond open doet tegen de Heere, dan zegt hij: zeven varren en zeven rammen heb, zeven altaren heb ik toegericht en er hebben een var en een ram op elk altaar geofferd. Dan zegt hij het tot de Heere wat hij allemaal gedaan heeft. En u en ik herkennen al heel spoedig de taal zoals we die ook in de mond van de fariseer horen. Niet waar, want dat zegt de fariseer ook. Biljam zegt: ik heb zeven altaren gebouwd en op elk altaar een var en een ram. En die fariseer zegt: en ik heb tweemaal per week gevast en de tiende gegeven van alles wat ik bezat en nog veel meer. Geveinsden sommen graag op alles wat ze gedaan hebben. Geveinsden, huichelaars. Want dat is die toch, Biljam. Driemaal God ontmoet. Heel goed weet hij wat God tot hem gezegd heeft. Tegen Balak houdt hij de schijn op en zegt hij, ik kan alleen maar zeggen straks wat God in mijn mond legt. En hier met zijn geveinsde zondaarshart probeert hij God om te kopen. En intussen somt hij op alles wat hij gedaan heeft. Dat doen de geveinsden, want daar steunen ze op. Daar steunen ze op. Ze steunen op hun eigen gerechtigheid. Niet op wat een ander voor hen gedaan heeft. Dat is duidelijk bij die fariseeën ook. Ze moeten voor God iedere keer opsommen en voor zichzelf en voor anderen iedere keer opsommen en uitstallen wat ze aan vroomheid en aan deugden bezitten, want dat is voor hen de grond van hun hoop. En zo bij Biljam, omdat hij dat gedaan heeft, 7 altaren, dat is toch geen kleinigheid. En op elk altaar nog eens een keer 2 offers, dat is toch geen kleinigheid. Dat hij het zo gedaan heeft, is God dan eigenlijk wel aan hem verplicht om hem wat terug te doen. Zoals die fariseer ook vond, dat God nu ook wel een beloning aan hem, trouwe dienaar, verschuldigd was. Is dat nou helemaal uit de tijd, helemaal uitgestorven? Vind je dat nou alleen maar bij Biljam en bij een fariseer in het Nieuwe Testament? Nee, zegt u, dat vind je ook bij Rome. Ja, dat vind je ook bij Rome. Dat vind je ook in de Roomse kerk. Nou, daar alleen, dat de mens op grond van wat hij zelf doet en wat hij zelf presteert, probeert bij God wat te bereiken en met zijn werken en met zijn vroomheid en met zijn boetedoeningen en met zijn ijver en nog meer zijn zaligheid te werken, Gods gunst te verdienen. Is dat dan buiten de Roomse kerk niet te vinden? Och, hoe komt het toch dat het in Biljams hart leeft? Hoe komt het dat het bij die fariseer opkwam uit zijn hart? Hoe komt het dat het bij Rome officiële leer geworden is? Waar komt dat vandaan? Hoe kan het nou uit een hart voortkomen? Wel, als het er eerst in zit. En hoe komt het dat het erin zit? Dat is iets wat ons aangeboren is. Ons is dat aangeboren. Zo rekenen we, als het erop aankomt, allemaal. Natuurlijk, de een rekent openlijker op deze manier, omdat het hem zo geleerd is in het heidendom, in het fariseïsme, in het Rooms-Katholicisme. Dan reken je zo omdat de kerk het je voorhoudt of omdat je ouders het je zo voorgerekend hebben. Ten slotte rekent ieder mens zoals hij het geleerd heeft. Wij hebben het officieel niet geleerd. Het is ons uit en te na, vroeg en laat gezegd, dat langs deze weg, dat is de weg van het werkverbond, geen zaligheid te wachten is. En dat er in onze goede werken geen goed is. We hebben dat in onze belijdenis. En we herdenken dat elk jaar met kerkhervorming. En we doen dat op allerlei manieren. Komt het ter sprake. En we weten het heel goed dat we zo God niet kunnen behagen. Met wat er uit onszelf voortkomt. En met wat wij hem aanbieden. En we weten wel dat we het eigenlijk zo tegen de Heere niet kunnen zeggen. Ik heb 7 altaren gebouwd. En ik heb 7 en nog een keer 7 offers gebracht. En zo. Nee, maar dat is, we zeggen dat zo niet en we rekenen zo niet hardop, omdat wij geleerd hebben dat dat foute rekensommen zijn. En toch, zelfs in de meest gereformeerde en orthodoxe kringen komt dit soort rekenarij ook voor. Want het zit in ons hart. Het zit in ons hart. En dan zegt iemand, nu heb ik al zo lang de Heere gezocht. En dan wordt de zin niet afgemaakt, maar er wordt wel bedoeld, ik heb mijn best gedaan, maar God komt niet. Ik heb het met mijn zoeken Nee, zo bedoel ik het niet. Nee, dat weet ik wel dat we het zo niet bedoelen. Maar diep in ons hart denken we het wel eens. Dat God ons zoeken nu wel eens had mogen belonen. En dat hij onze ijver en onze inspanning en ons bijbellezen en ons getrouwe kerkgaan nu toch wel eens had mogen beantwoorden door de bewijzen van zijn gunst en van zijn genade te geven in ons leven. En dat is nog maar één voorbeeld. Maar laten we ons heimelijk niet voorstaan. En soms dan springt er door een enkele opmerking en iedere keer weer zo'n gedachte naar buiten die we proberen terug te halen. Want nee, zo mogen we niet denken. En een ander moet ook niet denken dat wij zo denken. Maar in ons hart zit toch die geveinsdheid. Die geveinsdheid dat wij langs de weg van onze eigen werken en ons eigen doen en ons eigen offeren en ons eigen altaren bouwen, de Heere proberen te behagen. In plaats dat we de ware zin van het altaar verstaan en de ware zin van het offer, namelijk ik kom als een ellendige. Ik kom als een ellendige en dat spreekt toch wel zeer zeker bij het brengen van dierenoffers, nietwaar? Daar vloeit bloed, daar is een slachtoffer, daar komt de dood. En die dood is de dood die wij verdiend hebben. En daarom het brengen van het offer is eigenlijk de belijdenis, ik ben een ellendige. Een verlorene, een doemwaardige, een doodschuldige en ik kan alleen maar van genade leven. Onverdiende genade heb ik nodig. Verstaat u dat? Verstaat u, als het nou om offers gaat, ook de ware zin van het offer, zoals dat zijn vervulling heeft gevonden in de Heere Jezus Christus? Nou, had Biriam niks van begrepen. En helaas, velen in Israël begrepen dat ook niet, maar dat was toch de boodschap die van het offer klonk en die door het altaar heen verkondigd werd. De boodschap van de komende Christus, die juist voor die schuldigen en voor die ellendigen en voor die berooide, voor die geruïneerde mensen waar we het vanmorgen over hadden, voor die mensen die niets hebben om God aan te bieden, bij wie alles al uit de handen gevallen is en die in verlorenheid en in ellendigheid tot de Heere gevlucht komen. Christus is voor zulken in de dood gegaan en zulken verzamelt hij om zich. En zulken wil hij het waarachtige leven schenken. Voelt u wel waar hier een oordeel overheen gaat? Over allerlei vormen van godsdienst en allerlei godsdienstige handelingen waarmee wij denken dat we wat kunnen worden voor God. En daar zijn de profeten soms zo scherp in het veroordelen van dat soort dingen, dat het er wel eens op lijkt alsof ze heel de cultus veroordelen. Alsof ze al het offeren en al het altaar bouwen veroordelen. Maar dat doen ze niet. Ze veroordelen die vleeselijke geest, die geest van het werkverbond, waarbij de mens meent dat hij het bij God in orde kan maken. Waarbij voor Christus geen plaats overblijft. En daarom wat de Heere doet in het leven van hen die hem waarachtig vrezen, dat is hen aan het eind brengen. En zo aan het eind brengen en hen zo de nutteloosheid van hun pogen en van hun werken laten zien, dat ze daar geen verwachting meer van hebben. Op dat, meer en meer Christus gestalte zal krijgen. Zijn werk, zijn gerechtigheid, zijn genoegdoening, zijn offerande, zijn dood en bloedstorting. En zo maakt hij ook plaats voor de rechte avondmaalviering. Want daar gaat het om zijn offerande, zijn bloedstorting. En dan let ik u met u ook nog in de tweede plaats op dat andere element, dat andere godsdienstige werk wat Biliam deed. Daar begon de tekst mee, toen ging hij op de hoogte. Dat wil zeggen, en laat ik het nou met woorden vanuit het Nieuwe Testament zeggen, toen ging hij in zijn binnenkamer. Want daar ging hij alleen naartoe. Balak ging niet mee, de vorsten van Moab gingen niet mee. Bileams eigen knechten gingen daar niet mee. Daar ging deze man alleen naartoe. Op zo'n kale heuveltop of bergtop is hij alleen met God. Dat is alweer een goede zaak. Natuurlijk is dat een goede zaak als de mens de eenzaamheid opzoekt. De Heer Jezus zegt dat zelf. Ga in uw binnenkamer. Zoek de afzondering. Om daar in de afzondering de Heere te zoeken en met de Heere te spreken. En wat is Bileams bedoeling? Zeker, hij wil met de Heere spreken. Hij wil met God raadplegen. Maar, we zagen het al, hij gebruikt daar toverijen bij en allerlei andere verkeerde dingen. En zo komt hij tot de tweede karikatuur van de ware godsdienst. De offers, daar maakt hij een karikatuur van. En nu van de binnenkamer. De afzondering. En je ziet het toch weer. De vorm is goed. De vorm is prijzenswaardig. In zoverre krijgt Bileam zelfs Gods goedkeuring. Ga in uw binnenkamer. Maar godsdienst zonder de vrezen des Heren, zonder een hart dat voor de Heren klopt en waar de vrezen des Heren in woont. Godsdienst zonder Gods vrezen is waardeloos, erger. Het vermeerdert de schuld. Nee, hoe anders is het dan wat Mozes doet. Als hij met de Heren op de berg is en Elia. En Ezechiël, die van de Heere opdracht krijgt in hoofdstuk 3 vers 22, maak u op, ga uit in de vallei en daar zal ik met u spreken. Of om niemand meer te noemen, denk met mij aan de Heere Jezus. De Heere Jezus stond 's morgens vroeg op en hij verliet het huis waar hij met de discipelen gelogeerd was daar in Capernaum. En hij zocht een plaats op alleen om te bidden. Dan weer bracht hij een nacht door in het gebed op een berg, alleen met God om te bidden. Hij zocht de plaatsen der eenzaamheid op om zijn hart voor de Heere uit te storten. Hij, Gods eigen Zoon, wist dat hij steun moest zoeken in het gebed om zo van God kracht te ontvangen, bekwaamheid voor het werk waartoe hij geroepen was, waarom zo ook zijn noden aan de Vader bekend te maken en zijn hart voor hem uit te storten als hij dat al nodig had. Zouden u en ik dat dan niet nodig hebben? En daarom het is naar de schrift om de eenzaamheid op te zoeken, een plaats in je leven te hebben waar je voor de Heere buigt. En waar je de gemeenschap met de Heere zoekt. Waar je je schuld hem bekend maakt. Waar je zijn genade over het leven inroept. En waar wij horen naar wat de Heere tot ons zegt. Maar dan moet het op de rechte wijze gebeuren. De rechte wijze, niet zoals Bileam dat hier doet. Dan moet het gaan om de oprechtheid en de waarheid. Nou zegt u, maar zo'n hart heb ik niet van nature, dat is waar ook. U en ik, we hebben allemaal een Bileams hart. En je zou zelfs in de godsdienst de dingen nog allemaal verkeerd doen ook. Dan houd je je aan de voorschriften zoals de Heere die gegeven heeft. En dan kun je dat allemaal precies doen zoals de Heere dat van ons vraagt. En dan deugt er voor God nog niks van. Ziet u waar het op vast zit? Op het hart. Nou, hoe is uw hart? Is dat al vernieuwd door Gods genade? Of is dat nog steeds een natuurlijk hart, zoals bij Bileam? God had hem 3 maal ontmoet. 3 maal duidelijk tot hem gesproken. En hij was nog een onveranderd mens. Er zijn er hier tot wie God 3 maal en nog veel meer dan 3 keer gesproken heeft. En hebt u nog een onveranderd hart? Oh, dan is het goed hoor dat u in de kerk bent. En dat u figuurlijk gesproken altaren bouwt en een binnenkamer hebt. Het is goed. Maar wat u vooral nodig hebt is verandering en vernieuwing van dat hart van binnen. Wees niet tevreden met vormen, wees niet tevreden met kerkgang, wees niet tevreden met doopsbediening, wees niet tevreden met avondmaalviering. Dat maakt de verhouding niet goed. Denk niet dat je het gered hebt als je zoveel keren per dag je binnenkamer binnengaat en daar voor God buigt en je Bijbel neemt enzovoort. Het zit daar niet in. Dat is het wezen van de zaak niet. Zijn al die dingen uitingen, vrucht van de verandering van uw hart, dan behagen ze aan God. Maar is ons hart nog onveranderd, dan kunnen al die vormen God ook niet behagen. Dus waar het bij u en mij op aankomt, dat is de vraag die God ons meegeeft, ook in de voorbereidingsweek. Een vraag die ook uit deze geschiedenis van Bidian weer tot ons komt. Hoe staat het met ons hart? Is dat nog niet veranderd? O, zoek dan die genade van de Heilige Geest, waardoor het wel veranderd wordt. Moet u klagen en moet u uzelf beschuldigen dat er nog inderdaad zoveel aan ontbreekt, terwijl u aan de andere kant toch niet kan, mag en wil ontkennen dat de Heere werk verricht heeft en dat uw hart naar hem uitgaat. Leg dat ook aan de Heere voor, dat u zo vaak een dubbel hart hebt. En laat het uw gebed zijn, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Verenig mijn hart, maak er een eenheid van, opdat ik met een ongedeeld hart u de Heere mag vrezen. Zie gemeente, dat is wat we nodig hebben, dat is wat schromelijk gemist wordt in Bidian en dat komt nooit goed in zijn leven, helaas. Na alles wat God tot hem gezegd had en na alles wat God met hem gedaan had. O, laat dan dit voorbeeld van Bidian u tot een schrik wezen. Laat dat voorbeeld van Bidian u zeggen, zo moet het in mijn leven niet. Houd aan bij de Heer. Klop op de poort des hemels en smeek God dat hij u bewaren wil van dat kwaad van deze zondaar. Ook van het kwaad om met de godsdienstige vormen tevreden te zijn. God zoekt naar waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt hij wijsheid bekend. Zoek die genade op dat geleefd. Want in die genade is het waarachtige leven der ziel gelegen. Zo ook te ondervinden wat straks in het leven van Bidian en, ja, in zijn persoonlijk leven niet, maar in de prediking, in de boodschap van Bidian uit gaat komen, dat het woord van de Heer bestaat in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 119, vers 45. Heren, wij danken uw heilige naam voor het onderwijs uit uw woord. We hebben het gehoord uit uw woord, Heere, dat er meer nodig is dan vorm. Het gaat om het hart. Gij zoekt naar waarheid in het binnenste. En dat is vandaag zo en dat is volgende week zondag bij Leven en Welzijn zo. Als de nodiging uitgaat om tot uw tafel te komen, dan is het inderdaad ook weer wat nodig is, waarheid in het binnenste. Heere, geef dat er zo ook in deze week van voorbereiding werkzaamheden mogen zijn. En dat er een volk gevonden mag worden dat misschien alles bij zichzelf moet veroordelen en afkeuren. Maar inderdaad het toch ook mag leren dat wat gij werkt in het hart, dat dat de werkelijkheid is. Dat er zo door uw genade, dat er door het werk van uw geest iets van u is in de ziel. Iets van wat naar u trekt, iets wat op u hoopt, iets wat alles bij u zoekt, iets wat het in het werk van de Heere Jezus Christus zoekt. Dat onweerstaanbare werk van de Heilige Geest hebben we nodig, Heere. En wat we gezongen hebben, dat hebben we nodig. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Heere, geef dat. Geef dat aan alle die u vrezen. Geef dat de keus die er was ook opnieuw gedaan mag worden en bevestigd mag worden. En dat het verlangen in de ziel door uzelf gewerkt, versterkt, ja vervuld mag worden. En dat er zo hoop mag zijn op het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Heere, leer het ons af. Om ergens anders in te rusten dan in dat volkomen werk van uw Zoon. Leer het ons af. Om ergens anders op te bouwen dan op dat enige fundament dat gelegd is. En wilt gij zo genade geven om op al het onze de dood te schrijven. Al het onze prijs te geven. Heere, bekeer ons van de Farizeeërsgeest. Van de Biliams geest. Die niet beperkt blijft tot Biliam en de Farizeeër, maar die ook in ons natuurlijk hart huist. Bekeer er ons van. En vergeef het ons. Dat wij dienaren van de vorm zijn menigmaal. En dat we in de vorm onze kracht zoeken. Bekeer er ons van, Heer, van al die vleeselijkheid en van al die ongerechtigheid en van al die tekortkomingen, want we doen er het werk van Christus mee tekort en we doen er het werk van de Heilige Geest mee tekort. Heere, leid ons langs uw weg en bekeer ons op uw wijze en doe ons geloven op uw wijze. Schenk het ons om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.